Goedemiddag allen aanwezigen. We willen graag beginnen met de voorzang. Het eerste lied van de voorzang is uit de bundel 446, lied 446 en dat is psalm 146. Prijs de Heer met blijde galmen. 446, eerste, derde en vijfde couplet. Wij willen vervolgen met psalm 72 en dat is uit de bundel 375. 375, ja, elk der vorsten zal zich buigen. Het eerste, het derde en vierde couplet. lied 886, het eerste, het tweede en het vierde couplet. En het eerste couplet begint met: O God, als oog en oor het aanbiddelijk wonder, vernemen wij uw werken zonder tal. 886. Augustus, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder en zuster Malschaar. En broeder Malschaar gaat voor in deze dienst. Wij willen u ook Gods zegen toebidden wat betreft de gebeden en de uitleg van de Bijbel. Meta, bedankt voor het begeleiden van de samenzang, wat we reeds gehad hebben en wat nog komen gaat. Volgende week zondag hoopt broeder Meijne maar voor te gaan en ook dan bent u uiteraard weer van harte welkom. In deze dienst, volgende week dus, willen wij het heilige avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en voor zover het van u afhangt niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollecte is bestemd voor Trans World Radio. Deze stichting verbreidt wereldwijd het evangelie via de radio en kunnen er zo vele worden bereikt met het evangelie. Laten we dit prachtige werk ruimhartig gedenken. En deze collecte kunt u ook via de bank overmaken onder vermelding avondmaal. Aanstaande dinsdagmiddag om 14:00 hebben we weer de Bijbelstudie van broeder Dirk Jan Jansen. Na het gebed in het voorspel van het volgende lied gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst. Voorbeden willen we doen voor het behoud van de staat Israël, zowel ook voor het volk als voor de stad Jeruzalem. In het bijzonder denken wij aan de gegijzelden en hun families. Wij willen bidden voor de nabestaanden van hen die omgekomen zijn in deze oorlog, zowel aan Israëlische als Palestijnse zijde. Ons gebed gaat ook uit naar allen die worden vervolgd om Christus wil. Wij willen bidden voor hen die werkzaam zijn op het zendingsveld en dat hun werk, ver weg of dichtbij, rijk gezegend mag worden. We dragen de zieken van onze gemeente op aan de Heere en Hij kent hen bij name. Bij de uitgang staat een collectebus waar u uw gaven in kunt doen en deze wordt uiteraard van harte bij u aanbevolen. Na de dienst zijn we in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee en maak er gebruik van om elkaar nader te leren kennen. De bloemen gaan als dank en groet naar Meta. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande uit lied 113 uit de bundel, lied 113, eerst het tweede en het derde couplet, vervolgens fotum en groet en dan uit 113 het eerste, het vierde en het vijfde. Maar dat zal onze voorganger nog vermelden. Nu zingen we 113 vers 2 en 3.
Thank you. en zusters, goedemiddag. Ik vind het een voorrecht om hier in uw midden te zijn. En ik wil u begroeten met een tekst uit Efeze 2, vers 4 tot en met 7. Efeze 2, vers 4 tot en met 7. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij, zijn wij behouden. Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Amen. Wij zingen nog als vervolg van lied 113 het vierde en het vijfde vers.
En we beginnen met
1. 1, 4 en 5. Oké, dank voor deze correctie. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer Jezus, we hebben u toegezongen dat u leeft. Heer, wat een groot voorrecht is het dat wij als een klein deel van uw gemeente, die u gekocht en betaald heeft, u mogen toezingen dat u leeft. En Heer, we hebben ook gezongen over de toekomst. In die toekomst zullen wij u eeuwig toezingen dat u leeft. U, Heer Jezus, de schepper van hemel en aarde, die alles in uw hand heeft. U die zo groot bent dat wij dat niet kunnen beseffen. U heeft uw goddelijke positie opgegeven en mens bent u geworden voor ons. U bent mens geworden en tegelijkertijd bleef u altijd God. Een wonder. Heer, we danken u dat u naar deze aarde bent gekomen om ons vrij te kopen. Om uw gemeente te kopen. Uw bruid. En Heer, eens zult u ons naar u toe nemen. En naar dat moment zien we met ons hele hart uit. Heer, vindt op deze aarde, vinden er enorm veel gebeurtenissen plaats waarvan we hopen dat mensen die u nog niet kennen gedrongen zullen worden om te zien dat u een plan heeft met deze wereld en met Israël. Israël, Heer, het bewijs dat u leeft. Israël dat benard wordt door de hele wereld. Heer, we willen u bidden. Wilt u alstublieft uw engelenwacht om dit volk van u stellen. In de strijd die ze op dit moment voeren. We willen u bidden, Heer. Wilt u Israël en Jeruzalem sparen? We bidden ook, Heer, dat in het bijzonder voor de gegijzelden. Het is niet meer bekend hoeveel er nog in leven zijn, maar we bidden hen toe, Heer, wilt u uw engelenwacht om hen heen stellen en wilt u een wonder doen door hen levend bekend te laten worden. Heer, dat ze gevonden zullen worden door een wonder. Wij kunnen ons dat niet goed voorstellen, maar Heer, u kunt alles. Wilt u ook geven, Heer, dat zij in hun benarde situatie ook zoeken naar u. En u zullen vinden. We hebben het van diverse gelezen en gehoord. Dat zij in die duistere gangen toch zich vastklemden aan uw woord. Heer, we willen ook bidden voor de nabestaanden van de omgekomen mensen in deze oorlog. Zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde. Mogen ze in hun verdriet troost zoeken bij u. En mogen ook aan Palestijnse zijde mensen u vinden. U, Heer Jezus, die de weg, de waarheid en het leven bent. U de liefdevolle. U de genadevolle. Heer, mogen ze u alstublieft vinden. Het zijn allemaal zielen die eeuwig zullen leven. En we bidden hen toe dat ze aan de goede zijde zullen leven. Heer, we willen ook bidden voor hen die vervolgd worden. In uw lichaam. Heer, we danken u dat we met elkaar uw lichaam zijn. U ons hemelse hoofd. En wij hemelburgers op aarde in een vijandige omgeving. En Heer, dat ervaren de vervolgden meer dan wij. Alhoewel wij ook vervolgd worden in verzoekingen. Maar in het bijzonder willen we bidden voor onze broeders en zusters die lijden. Heer, wil ze sterken, beschermen en bemoedigen. Heer, als er iedere week ons berichten bereiken van moorden, van gijzelingen, van allerlei vreselijke dingen die delen van uw gemeente overkomen. Wil ze nabij zijn en helpen. En in het bijzonder ook beschermen. Als het u wil is. We willen ook bidden, Heer, voor hen die op het zendingsveld arbeiden om uw naam groot te maken. Heer, we hebben Transworld Radio genoemd. We willen ook alle zendelingen die actief zijn op het zendingsveld voor uw troon brengen. En u bidden, Heer, wilt u ze leiden door uw Heilige Geest. En ze geven, Heer, dat ze zullen zien en weten welke woorden gesproken moeten worden om mensen tot u te trekken. Tot slot, Heer, willen we ook nog bidden voor hen die ziek zijn. U kent alle namen, Heer. U kent alle namen van broeders en zusters in deze gemeente, in deze omgeving, die lijden in het lichaam, die wellicht onderzoeken te wachten staan of die uit een ziekenhuis komen of wat dan ook. Heer, wil ze alsjeblieft sterken en helpen en erbij zijn. Ze ook troosten. Heer, we danken u dat we zo alles voor de troon der genade mogen brengen. Wat een voorrecht, Heer, dat we dat gebed hebben. Wilt u ook deze dienst zo met ons zijn? Wilt u helpen bij spreken en luisteren in de naam van Jezus? Amen. Tijdens het voorspel van het volgende lied verlaten de kinderen tot en met 4 jaar de dienst. Ik weet niet, ik neem aan dat er zulke zijn. En we gaan zingen uit onze bundel lied 80, vers 1, 2, 3 en 4. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Lied 80, vers 1, 2, 3 en 4. En tijd. Broeders en zusters, wat een groot voorrecht is het dat wij in dit tijdvak mogen leven. In genadetijd. Dat tijdvak, dat is begonnen met Pinksteren en dat duurt nog steeds voort. Niemand weet tot wanneer dat zal zijn. Dat is tot de opname van de gemeente. En die genadetijd zegt iets van het hart van God. Nou wil ik deze middag met u nadenken over hoe het met Israël begon. Want met Israël begon het ook met genadetijd. Eigenlijk was het heel Gods bedoeling niet dat de wet er zou komen. Ik hoop u dat vanmiddag aan de hand van het woord van God duidelijk te maken. Waarom dat is geëindigd toen, na een hele korte tijd, dat hoop ik u ook duidelijk te maken. En ik hoop dat we daar ook van leren. En ook des te meer het voorrecht realiseren dat wij in genadetijd mogen leven. Ik wil met u lezen uit Exodus 15. Exodus 15, vers 22 tot 27. Exodus 15, vers 22 tot en met 27. Dat speelt zich dus af direct na de doortocht door de Schelfzee. Na dat prachtige lied, dat eerste lied in de Bijbel, wat een verlost volk mag en kan zingen. En dat deed het Joodse volk ook in Exodus 15. Wij lezen het laatste deel daarvan. Er staat bij mij boven, ik lees uit de NBG, Mara en Elim. Exodus 15, vers 22. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En ze kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken omdat het bitter was. En daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeiden, wat moeten wij drinken? En hij riep luide tot de Heere en de Heer wees hem een stuk hout. En hij wierp het in het water. Toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen. En daar stelde hij hen op de proef. Terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere God en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden, en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Daarna kwamen zij in Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij legerden zich daar aan het water. Voordat we hierover nadenken, nog even terug naar Egypte. Daar zuchtte het Joodse volk onder het slavenjuk. Een beeld van de zondige mens in de wereld. En de wereld is, dat wordt dat is Egypte. Egypte, die kan niet anders dan leven in de zonde. U kent de geschiedenis dat God luistert naar hun klacht en ze Mozes en Aaron sturen om hen uit Egypte te leiden. En dan komen de plagen en wordt ieder die schuilt achter het bloed van het lam voorbij gegaan. Een beeld van onze behoudenis en wedergeboorte. Voorbij gegaan. En dat is eigenlijk de letterlijke betekenis van Pasen. De verderfengel ging aan ieder die de deurposten van zijn huis had bestreken met bloed van het lam. ging de verderfengel daaraan voorbij. En zo is het ook met u en mij. Ieder van ons die zijn hart heeft bestreken met het bloed van het lam en gekomen is met zijn zonde bij het kruis, daar gaat de verderfengel aan voorbij. Maar was dat volk toen verlost? Nee, ze waren nog niet verlost. Want op het moment dat ze hun deur uitstapten daar in Egypte, dan liepen ze de Egyptenaren weer tegen het lijf die hun onderdrukten. Zij waren pas verlost na wat ik u al zei in Exodus 15, nadat ze door de Schelfzee waren getrokken en ze op de oever van de Schelfzee de lijken van het Egyptische leger zagen drijven. Toen waren ze verlost, toen waren ze een vrij volk onder de Heer, geleid door Mozes en Aaron. Na het oordeel van de dood van de eerstelingen laat Farao dat volk dan gaan. En dan gaan ze, een volk dat volgens Exodus 38 vers 26 groot is, 603.550 man. Nou, er zitten wat kinderen in de zaal. Hoe groot denken jullie dat dat volk ongeveer geweest zal zijn? Als er 600.000 man waren. Ja, dat zou heel goed kunnen. In ieder geval, als we stellen dat er ongeveer net zoveel zusters of vrouwen waren. En dan zijn we nog aan de magere kant. Als we denken dat ze 1 à 2 kinderen hadden. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk veel meer kinderen gehad. Dan moet u zich voorstellen, dat was dus een miljoenenvolk. Stelt u zich eens voor, wat is de grootste stad in Nederland? Dat weten die jongens wel, of die meisjes. Wat is de grootste stad in Nederland? Amsterdam, hè? Dat weten jullie wel. Amsterdam, dat is ongeveer 800.000 inwoners. Dat miljoenenvolk, dat was dus ruim 2 maal zo groot als Amsterdam, totaal. En dat stond daar in de woestijn. Moet u zich voorstellen hoe Mozes en Aaron zich gevoeld zullen hebben. Hoe moeten we dit volk voeden? Hoe krijgen we dat volk te drinken? Het is een wedergeboren volk wat geleid wordt door de vuur- en de wolkkolom. De vuurkolom 's nachts en de wolkkolom overdag. En de trompetten, een beeld, de vuurkolom en de wolkkolom, een beeld van de Heilige Geest. En de trompetten, een beeld van Gods woord. Zo wordt dat volk voortgeleid. En waar worden ze dan heen geleid? Naar de Schelfzee. En daar staan ze voor die zee. En wat is hun situatie dan? De situatie van hen is als Romeinen 7 vers 24. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dat antwoord wordt gegeven in het 25ste vers. Van Romeinen 7. Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. En Romeinen 8 vers 2 zegt, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En dat gebeurt ook met dat volk. Ze worden veilig door de Rode Zee of de Schelfzee geleid, een beeld van de dood en een beeld van onze doop. En komen veilig aan de andere kant, terwijl ze zien dat het water het leger van Farao bedekt. In Exodus 14 vers 30 staat, en Israël zag de Egyptenaren dood op de oever van de zee liggen. Toen zag Israël welke machtige daad de Heer tegen Egypte gedaan had. Het volk vreesde de Heer en zij geloofden in de Heer en in Mozes zijn knecht. En dan gebeurt wat ik al zei, dan ontstaat dat eerste lied. Wat een harmonie spreekt daaruit, hè? Zo'n volk wat God dankbaar is en wat gelooft in zijn leider Mozes. Hier, aan de overzijde van de Schelfzee, begint de kortstondige genadetijd in het Oude Testament. Als dat verloste volk de woestijn intrekt van Exodus 15, vers 22, tot en met Exodus 18. Dat is een genadetijd die ongeveer 3 maanden geduurd heeft. De wereld is voor ons als verlost volk van de gemeente een woestijn en wij leven door genade. Wij trekken ook als gemeente van God door een woestijn. Deze wereld heeft ons niets te bieden. Wat ik in mijn gebed al zei, wij zijn hemelburgers in een vijandige omgeving. Wij hebben een hemels hoofd. Waar we mee verbonden zijn. Waar we dagelijks mee in contact staan. Wat een voorrecht, broeders en zusters. Er is geen enkel volk op deze aarde, op dit moment, dat zo geleid wordt. Door de Heilige Geest zelf. Wat geeft de Heer in die kortstondige genadetijd, en waardoor eindigde die? Met die vragen wil ik vanmiddag met u over nadenken. Ten eerste, wat geeft de Heer? Nou, als we naar Exodus 16 gaan, dan zien we dat God brood geeft, hemelbrood, manna. In Exodus 17 geeft hij water en geeft hij ook overwinning in de strijd. En in Exodus 19, gaan we straks lezen, dan maakt dat volk zelf een einde aan die genadetijd. En we zullen daar lezen hoe dat komt. Dus ze komen allereerst in Mara. En wat gebeurt er dan? We hebben dat gelezen. Ze kunnen dat water niet drinken. Dus vanzelfsprekend, het zal heel erg warm geweest zijn. Dus begint er gemor. En wordt God dan boos? Nee, God wordt niet boos. Heel anders dan straks in Numeri, in die woestijnreis. Dat spreekt van een hele andere tijd. Daar gaan we ook straks nog heel even bij stil te staan. Als het volk dan mort, dan is er gelijk oordeel. Maar hier niet. Je zou haast kunnen zeggen dat morren is een soort gebed. En God luistert daarnaar. En God begrijpt het ook. God geeft Mozes instructie wat te doen met dat bittere water. Hij moet er een stuk hout in gooien en dan wordt dat water wordt zoet. Het hout verwijst ons naar het hout van onze heiland. Dat hout heeft ervoor gezorgd dat onze harten gelukkig zijn. En de harten van dat volk werden ook gelukkig. Dat dat water zoet werd en ze het konden drinken. Gelukkig is dat zo, want anders zou dat lied van de verlossing al na 3 dagen verstomd zijn zonder water. Maar dat voor ons waar mag zijn wat er staat in Lucas 15 vers 25. Dat is als de verloren zoon thuisgekomen is. En zij begonnen vrolijk te zijn om nooit meer op te houden. Daarna gaat God door hen te zegenen en leidt dat volk naar Elim. En we hebben gelezen daar in Elim, daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij legerden zich aan dat water. Israël heeft 12 stamvaders en als gemeente staan wij op het fundament van 12 apostelen. Nu is er een belangrijke les die we moeten leren, want God geeft zijn volk beproevingen in deze woestijn, die de wereld voor ons is. En waarom is dat? Waarom beproeft God ons nou altijd? De reden daarvan lezen we in Deuteronomium 8 vers 2. Dat is een heel belangrijk vers. Dat geeft ook voor ons duidelijkheid wanneer wij door moeilijke dingen heen gaan. Deuteronomium 8 vers 2. Daar staat: gedenk dan heel de weg waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Dit is een vers wat na de woestijnreis is geschreven. Waarom is dat dan? Om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten wat er in uw hart was. Of gij al dan niet zijn geboden zou onderhouden. God wil van ieder van ons weten wat er in ons hart leeft. En ik zal u zeggen, en dat weet u zelf ook, broeders en zusters, wij weten vaak niet wat er in ons eigen hart allemaal omgaat. En God wil dat naar boven brengen. En dat doet hij door problemen. Hij wil kijken waar we met die problemen naartoe gaan. Of we hem zoeken. Terwijl hij zich altijd laat vinden. God heeft dat volk in de woestijn beproefd. En dat zien we in een drietal gebeurtenissen. In de eerste plaats geeft hij voor iedere dag brood. En ik wil met u lezen Exodus 16 vers 1 tot en met 5. Exodus 16 vers 1 tot en met 5. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de hele vergadering van de Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de 15e dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in die woestijn morde de gehele vergadering de Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen: och, dat wij door de hand des Heeren in het land Egypte gestorven waren. Toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze hele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Heer tot Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen, zoveel als voor elke dag nodig is. Opdat ik het op de proef stel, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als ze op de zesde dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op andere dagen verzamelen. Dat volk, broeders en zusters, ziet op hun uitzonderlijke, naar de mens onmogelijke situatie. Zo'n groot volk, zo'n miljoenenvolk, voorzien van eten en drinken, is een bijna onmogelijke zaak in de woestijn. In zo'n zandbak. Hoe bestaat dat? Hoe moet je daar brood voor zoveel mensen? En God voorziet daarin. Wordt hij boos? Want ze zeggen hier nogal wat dingen. U heeft ons in deze woestijn geleid om ons te doen omkomen. Wordt God boos? Nee, God wordt niet boos. Ook nu vat hij dit gemor op als een gebed. En hij geeft hun brood. Dagelijks brood. En zij noemen dat, als u met mij in hetzelfde hoofdstuk naar vers 15 gaat. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden ze tot elkaar, wat is dit? En dat is in het Hebreeuws manna. Wat is dit? Is dat geen prachtig beeld van hoe wij met Gods woord omgaan? Gods woord is ons dagelijks brood. En op het moment dat u zich afvraagt uit dat woord, wat is dit? Dan gaat u nadenken en dan gaat God vanuit zijn woord of op een andere manier, gaat hij u inzicht geven wat dat betekent, wat dat is. Dus iedere keer als u zegt, wat is dit? Dan zegt u manna, hemelsbrood. En hij geeft dat iedere morgen. En let op, dat brood is maar houdbaar tot de middag. Dus je moet dat 's morgens vroeg, moet je dat uit de woestijn halen. En dat moeten wij ook doen, broeders en zus. Iedere dag, 's morgens vroeg, voordat de hitte van de dag ons treft en alle problemen van de dag en alle vragen en alle dingen die op ons afkomen, ons hoofd minder klaar maken, is het een heel mooi beeld dat wij 's morgens vroeg dat hemelsmanna tot ons nemen. En wat mij betreft zegt u heel vaak, wat is dit? Wat betekent dit? Wat betekent de Heer? Of wat betekent het dat de Heilige Geest dat hier zo zegt? In Johannes 6, vers 32 en 33, zegt de Heer Jezus ook iets over dat manna. En dan vergelijkt hij zichzelf met dat manna. Voor ons als Nieuwtestamentische gelovigen is dat heel kostbaar. In Johannes 6, daar zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods, dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En in vers 51 van Johannes 6 staat, ik, zegt de Heer Jezus over zichzelf, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven van de wereld. Wat een voorrecht, broeders en zusters, dat wij dat brood mogen hebben. De Heer Jezus zelf, u gaat volgende week avondmaal vieren. Dan gedenkt u dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft. Dat is het brood. Dan gaan we naar het water. We hebben dat in feite al een klein beetje gezien, maar in Exodus 17 komt dat terug. En moet u zich nogmaals proberen te realiseren hoeveel water een miljoenenvolk nodig heeft in een woestijn. Dat is gigantisch. Daar zouden vrachtwagens vol met water voor nodig zijn. Exodus 17, vers 1 en 2. De hele vergadering de Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heren en legerde zich te Rafidim. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten en zei, geef ons water, zodat wij kunnen drinken. Maar Mozes zeide tot hen, wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heer op de proef? En vers 4 staat dan, Toen riep Mozes luide tot de Heer en zei: wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan mij stenigen. Daarop zeide de Heer tot Mozes: ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand. En ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Opnieuw mordt dat volk. En het lijkt wel of ze steeds gewelddadiger worden. Mozes voelt zich bedreigd. Hij is bang dat ze hem om het leven brengen. Is God boos? Daar lezen we niks van. God begrijpt dat volk. Dat is de genade. Dat is die genadetijd. Hij is hier nog niet gehouden aan de wet. Waar hij straks in Numerie wel aan gehouden is. En waar ze zelf om vragen, dat verklap ik u alvast. Wat betekent dit voor ons? Dat legt Paulus uit in 1 Korinthe 10, vers 3 en 4. Daar staat 1 Korinthe 10, vers 3 en 4. U hoeft dat niet op te zoeken, ik lees dat aan u voor. Allen hetzelfde geestelijk voedsel aten, dat is dat manna wat we gezien hebben. En allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging. En die rots was de Christus. Wat een oplossing van de Heere God. Die rots die met ze meeging en waar voortdurend water uitstroomde. Zowel dat manna als die rots hadden wij niet bedacht. Dit komt uit de creativiteit van God. God weet voor ieder probleem een oplossing. En hij geeft een rots met een prachtig beeld. Want wij weten dat de Heer Jezus ook voor ons die rots is geweest, die geslagen is. Eenmaal. Hij is geslagen voor ons. Het volk kon door dat slaan 40 jaar drinken. Wij kunnen door het slaan van onze heiland, kunnen wij voor eeuwig drinken. Wij hebben altijd dat levende water, zoals ook weer in Johannes staat, Johannes 7 in dit geval. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Wij hebben door de Heilige Geest een bron in ons, waar andere mensen van kunnen profiteren. Wij zijn levende brieven, waar andere mensen aan kunnen zien. Er is een levende weg tot leven. Wat is er in de derde plaats nodig in deze woestijn? In deze woestijn zijn vijanden. En dat lezen we in hetzelfde hoofdstuk. De Heer geeft overwinning in die strijd ten alle tijden. We lezen Exodus 17... vers 8 tot en met 13. Exodus 17, vers 8 tot en met 13. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël, te Rafidim. En Mozes zei tot Jozua: kies ons mannen uit trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en strijd tegen Amalek, maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen en legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunen zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. Zoals ik al zei, naast eten en drinken heb je in de woestijn ook altijd te maken met vijanden. En dat geldt voor ons allemaal. In deze woestijn van het leven hebben we te maken met vijanden. We hebben in onze voorbeden ook gedacht aan onze broeders en zusters die lijden. Maar wij lijden ook, broeders en zusters. Wij leven in een vijandige omgeving. En zonder dat u dat misschien altijd zo gewaar bent, moet u voortdurend reageren op dingen die er om ons heen gebeuren. Die een heidense omgeving ons opleggen, ons doen zien. Wij moeten reageren, innerlijk, op allerlei zaken, onreinheden, afval van Gods woord, hoogmoed. Veel meer dan u beseft, lijden ook wij. En misschien is die strijd nog wel geniepiger dan een strijd die heel open is en waarvan de overheid zegt, als je gelooft in de Heer Jezus, kost dat je je leven. Geestelijk gezien is het Westen er veel slechter aan toe dan gebieden waar onze broeders en zusters vervolgd worden. De kerken in het Westen, in Europa, raken leeg. En dat komt door deze vervolging. Wij realiseren ons dat niet. Velen van u zullen kinderen en kleinkinderen hebben. Zij krijgen het volle pond van heidens onderwijs, zo noem ik het maar even. Onderwijs waarin niet meer gesproken wordt over een scheppende God, maar over evolutie. Mijns inziens een van de kernleugens waardoor wij in een leugen leven. Waardoor wetenschap ook gecorrumpeerd is. En er zijn vele andere zaken. Daar ga ik niet allemaal op in. In vers 16 van dit hoofdstuk, daar staat dat de Heer een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. Dat houdt niet op. Dat eten en drinken, wat we net besproken hebben, heb je nodig om sterk te zijn in die strijd. En wat is die strijd? In Egypte was het de strijd tegen de zonde. Daar waren ze slaven van de zonde. Voor de Rode Zee, met het leger van de farao achter zich, hoefden ze ook niet te strijden. Want God had tegen ze gezegd, ik, de Heer, zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. Dat was een onmogelijke strijd. Als de strijd onmogelijk wordt, dan strijdt God voor u. Dan moeten we stil zijn en wachten op God. Maar nu in de woestijn moeten ze wel strijden. En dat verloste volk had geleerd dat er in hun vlees geen kracht is. En nu ze gedronken hebben, dat wil zeggen de Heilige Geest hebben die hen leidt, Nu komt de strijd vanzelf. Wie is Amalek? Amalek is een kleinzoon van Esau. Hij haat alles wat van de geest van God is. Hij is een beeld van ons vlees. En dat vlees, dat is zolang wij leven altijd bij ons. En vandaar dat er ook staat altijd. En Amalek strijdt niet met een open vizier. Amalek zoekt onze zwakke plekken. Hij valt aan op het moment dat u het niet verwacht. Hij valt u aan als u moe bent en als u eindelijk tot rust wil komen. Hij valt u aan in de achterhoede. En in Deuteronomium 25, vers 17 en 18 staat: gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte trok. Hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl u vermoeid en uitgeput waart. En hoe hij, Amalek, God niet vreesde. Amalek is de begeerte van ons vlees. En we weten, broeders en zusters, dat we ons vlees in de dood moeten houden. In Colossense 3, vers 5 staat: dood dan de leden die op aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niets anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn van God komt. En in die strijd, broeders en zusters, hebben wij de overwinning door de voorbeden van onze Mozes, van onze Heer Jezus Christus in de hemel. Die strijd kunt u zelf niet winnen. U heeft daarbij de kracht van de Heer voor nodig. Er staat hier dat er drie personen naar de berg gaan om die voorbeden te doen terwijl Jozua strijdt. Dat zijn Mozes, Aaron en Hur. En dat is een prachtig drievoudig beeld van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Mozes, daar zien we het beeld in van de Heer Jezus als onze verlosser. Aaron, daar zien we een prachtig beeld van de Heer Jezus als onze hemelse hoge priester. Als wij bidden, als u een bidstond heeft of zelf bidt of met anderen bidt, dan gaan wij dat heiligdom binnen en dan hebben wij een hemelse hoge priester die voor ons bidt en pleit. En dan is ten derde nog Hur. En Hur, dat betekent witheid of reinheid. En daar zien we een prachtig beeld in van onze Heer Jezus als de volmaakte. Volmaakt mens en God. Je zou kunnen zeggen, nu zijn de kenmerken van de genadetijd geschetst. Nu breekt het vrederijk aan. Want na de genadetijd weten we dat het vredesrijk komt. En in beeld zien we dat in Exodus 18. In Exodus 18 zien we dat de heidense schoonvader van Mozes, Jethro, samen met Aaron en Mozes en al de oudsten van het volk een brandoffer brengt. En dat ze samen eten, zoals Jood en Heiden door God zijn samengebracht in de gemeente. En samen zullen zijn in het vrederijk. Dus in type zien we hier een prachtig beeld van die genadetijd. En daarna is daar dat vrederijk. Maar zoals ik al zei, en we gaan niet te veel in op dat vrederijk, het volk zelf zorgt ervoor dat die genadetijd eindigt. De Heer heeft dat volk de afgelopen tijd geleid naar de Sinaï. En ze hebben de Heer daar leren kennen als een liefdevolle en genade God. Ze hebben geen kwaad, je zou kunnen zeggen, geen kwaad woord over God. Zij hebben gemopperd. Zij wisten wat er in hun hart was. Maar God is op geen enkele wijze kwaad geworden. En ze zouden moeten weten in deze korte tijd, die ongeveer 3 maanden geduurd heeft, wat er in hun hart was. Ze hadden, dat vers bestond toen nog niet, maar ze hadden bij zichzelf kunnen nadenken, wat gebeurt er nou in mijn hart als er maar enig probleem komt? Heb ik dan nog vertrouwen in God? Heb ik nog vertrouwen in Mozes? Nee, daar blijkt helemaal niets uit. Ze hadden gemopperd om eten en drinken en nu wil God zien of ze zichzelf zo hebben leren kennen. Maar helaas, ook voor ons, zien we dat er in Exodus 19 alles verandert. We zien hier opeens een scheidsmuur van heiligheid, oordeel, donkere wolken, bliksem en dood. We gaan het lezen. Exodus 19, vers 3. Tot en met 6. Exodus 19, vers 3 tot en met 6. Toen klom Mozes op tot God. En de Heer riep tot hem van de berg en zei: zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en mededelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. God heeft nooit gezegd: ik zal jullie naar de Sinaï leiden om daar mijn wet aan jullie te geven. Nee, hij heeft, en dan moeten we helemaal terug naar het begin van Exodus. In Exodus 5 vers 1 heeft hij gezegd tot het Joodse volk: zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om te mijner eer in de woestijn een feest te vieren. Dat was het doel van God. Om een feest te vieren in de woestijn. Het was helemaal niet zijn bedoeling om daar de wet te geven. Maar we lezen hier niks over een feest. De Heer begint met te zeggen wat hij voor dat volk geweest is. In deze 3 maanden. Hij heeft ze verlost. Weten ze dat nog? Kennen ze Gods zorgende arendsvleugelen nog? Hij zegt eigenlijk: dit ben ik geweest, Mozes. Mag ik nu vragen wat het volk geweest is? Hij wil wonen te midden van een heilig, dat wil zeggen afgezonderd volk. Waarvoor hij koning wil zijn en zij priesters, een priestervolk. Dat wil zeggen dat hij van ieder lid van het volk de lof, dank en eer wil ontvangen die hem toekomt. Mag de Heer dan vragen of ze aandachtig naar zijn stem willen luisteren? Eigenlijk vraagt hij: hebben jullie de les getrokken uit deze afgelopen 3 maanden? Hebben jullie gezien dat je na iedere beproeving faalt? Hij vraagt eigenlijk, ken je mij als een genadige, zorgende vader? Denk maar even aan die arend. Ken je ook jezelf als afhankelijk en onwaardig? En wil je telkens naar mijn stem luisteren? Dat is eigenlijk het genadeverbond. En wat zou u antwoorden als God u vraagt om naar hem te luisteren, om de belofte te ontvangen? Het antwoord, dat gaan we zo lezen. Maar ze hadden eigenlijk moeten zeggen in de trant van, o God, als ik die zegening van u ontvang, moet het zijn op grond van genade, niet op grond van enige verdienste van mijn kant. Want ik heb de afgelopen 3 maanden alles verdorven tot nu toe. Dat was een eerlijk gebed geweest. Dat was een eerlijke zien van hunzelf ook geweest. En zo staan wij, als het goed is, ook in het leven. Wij kunnen het niet zelf. Maar nou gaan we kijken naar wat dat Joodse volk zegt. Als ze dit hadden gezegd, in de trant van wat ik net heb voorgelezen, had God al die zegeningen in genade gegeven. Dan hadden ze God ervaren zoals God zich 7 maal in het Oude Testament noemt. En de eerste keer in Exodus 34 vers 6. Barmhartig en genadig. Langmoedig, groot, van goede tierenheid en trouw. De andere 6 keer, als u daar belangstelling voor hebt, wil ik die aan u geven, dan moet u maar even naar me toe komen. Het staat 7 keer in het Oude Testament, dat God zich zo noemt. In Numeri, Nehemia, Psalmen, Joël en Jona. Helaas blijkt uit hun antwoord dat ze zichzelf totaal niet hadden leren kennen. En dat gaan we lezen in Exodus 19, vers 7 en 8. Dat is hun antwoord. Exodus 19, vers 7 en 8. Daar zeggen ze, en dan lezen we eerst over Mozes. Toen kwam Mozes en ontbood de oudste van het volk en legde hun al deze woorden die de Heer hem geboden had voor. En het hele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen. En dit is niet de enige maal dat ze dat zeggen, maar ze herhalen dat nog 2 maal. In Exodus 24 vers 3 en vers 7. 3 maal zeggen ze, alles wat de Heere zal spreken, zullen wij doen. Het is een bewijs dat ze niet weten wie ze zijn. Dat ze geen zelfkennis hebben en ze hebben de geestelijke moed niet zich over te geven aan een genadige God. Durft u dat wel? Durft hij zich over te geven aan een genade God? Dat verandert alles. Wij hadden naar de mens gesproken een andere Bijbel gehad als het Joodse volk in deze trant God geantwoord had. Dan was die genadetijd die wij nu kennen, die was hier al begonnen. En dan waren ze in genade door de woestijn getrokken. En had waarschijnlijk die woestijnreis ook veel korter geweest. Ze hadden contact met God gehad. Ze hadden zichzelf gekend. En ze waren afhankelijk geweest van God. Maar nu ze zeggen, alles wat God zegt zullen wij doen, dan is God aan zijn heiligheid verplicht om ze dan minimaal te zeggen wat hij dan van ze verwacht. En dan zien we in het volgende hoofdstuk ook de 10 woorden of de 10 geboden. Daardoor is de wet gekomen, doordat ze zo geantwoord hebben. En we lezen dat ook, want we zouden naar de mens zeggen, nou dat is toch prachtig dat dat Joodse volk dat zomaar zegt, dat ze alles zullen doen. Nee, maar dat is, we zien dat in vers 16 van dit hoofdstuk, dan zien we dat toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en een sterk bazuin geschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Was dit een feest? Nee, dit is geen feest. Dit hoort eerder bij oordelen. Het zijn dezelfde dingen die gebeuren bij oordelen. Dan heb je bliksemstralen en donder en donkere wolken. Dat is Gods antwoord. Dat is de eerste keer. En God had eigenlijk nog gehoopt dat dat volk zou begrijpen dat dit niet de bedoeling was, zo'n antwoord. En dan hadden ze dat niet nog 2 keer herhaald. Maar er was geen zelfkennis. God is dus aan zijn heiligheid verplicht hun te zeggen wat ze moeten doen. Maar nu niet meer op grondslag van genade, maar op grondslag van wet. En dan is het feest voorbij. Dan wordt de berg Sinaï niet de berg van het feest, maar de oordeelstroon van God. En zo zien we die berg hier eigenlijk, met bliksemstralen. Het is hetzelfde beeld wat we in Openbaring 4 en 5 zien, als we die troon van God zien. Daar zijn ook dit soort elementen bij. Dat is vreeswekkend. God moet dat volk bewijzen dat wat ze tegen God gezegd hebben, namelijk alles wat u zegt zullen we doen, dat ze dat niet kunnen doen. En daarom staat er ook in Colossense 2 vers 14 dat het bewijsstuk of de schuldbrief, zoals de Telos-vertaling zegt, uitgewist wordt, die door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Hij heeft de wet, die schuldbrief, die wet die vloek brengt, heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen, zoals in Colossense staat, vers 14. De Heer houdt van zijn volk. En dan ga je niet op grond van wet met elkaar om, maar op grond van liefde en genade. Denkt u maar heel simpel aan de liefde tussen een man en een vrouw. Is dat op grond van wet? Van, jij doet dat, en als jij dat doet, dan zal ik dat doen. Zo ga je niet met elkaar om. God wil met zijn volk omgaan, zoals een bruidegom met zijn bruid. Zo zien we dat ook in het Oude Testament. En zoals we dat later lezen en leren in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus onze bruidegom en wij de bruid. Het is een liefdesband. En in liefde wil je graag doen wat degene van wie je houdt vraagt aan je. Dat had God hier verwacht. En dat heeft dat Joodse volk hier bedorven door zichzelf niet te kennen. Broeders en zusters, wat zijn wij bevoorrecht om te mogen leven in genadetijd? En dat die schuldbrief aan het hout genageld is. Ik zou willen samenvatten. Zorg dat u genoeg eet van het hemelse manna. Zorg dat u voldoende drinkt. En we hebben gezien dat dat een beeld is van de Heilige Geest. Dus doof de geest niet uit. En bedroef de geest niet. Zorg dat de geest kan leven door u, zodat u een bron bent die niet teleurstelt. En met dat hemelse brood en met dat water zijn we in staat om staande te blijven in de strijd tegen Amalek. En ik bid u Gods zegen toe in die strijd. Amen. Ik wil met u bidden. Vader in de hemel, Heer Jezus. We hebben het gezegd, wat een voorrecht is het dat we in genadetijd mogen leven. Dat we u kennen als een genadig God. Die het liefste wat u had aan ons gegeven heeft, uw Zoon. Heer Jezus, we willen u uit de grond van ons hart danken dat u die weg gegaan bent. U wist wat er over u zou komen. Maar u wist, u kende ook de prijs. En de prijs was de bruid uit de heidenen. We danken u, Heer, dat u dat ervoor over had. En we hebben in dit stukje waar we over nagedacht hebben gezien, Heer, dat wij kunnen dat. Wij mogen niet zeggen, alles wat u zegt zullen wij doen. Want wij zijn domweg niet in staat om dat te doen. Het ontbreekt ons aan de geestelijke kracht. Wij hebben u nodig, Heer. We hebben dat gezongen en we willen dat ook tegen u zeggen. We hebben u nodig, iedere dag. En willen u vragen, Heer, wilt u ons helpen deze week? Deze week wilt u ons helpen bij het eten van dat brood, dat manna. Wat is dit? Wilt u ons helpen in de strijd tegen Amalek? Bedank u, Heer, dat u ons wilt voeden en laven in de strijd die deze week op ons wacht. En wilt u ons zegenen en helpen. En wilt u ook ons doen zijn tot een bron die niet teleurstelt voor mensen om ons heen. Voor familie, voor kennissen, voor collega's, voor wie dan ook. Dat we een leesbare brief mogen zijn van u. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit de bundel lied 639. Klem vast aan de rots u. Mooi hoe dit lied aansloot op de prediking. We weten dat de Heer Jezus onze rots is. En in vers, tweede vers stond, verzoeking tot kwaad omringt en beloert u, waarheen gij ook gaat. Maar wat u ook moogt dreigen, wat valstrik of strijd, met Jezus als leidsman, zijt veilig, galtijd, u altijd. Ik wil een slottekst uitspreken als zegenbede. En die heb ik gehaald uit Titus 2, vers 11 tot en met 13. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Mag u zo deze week ingaan als Maranatha gemeente. Maranatha, hij komt spoedig. Amen. Oh ja. Slotlied. Uit de bundel Johan de Heer 96. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Thank you.